Zullen we beginnen? Ik stel voor dat we zingen uit Psalm 96. 96 vers 2 en vers 7. Nu moet uw tong de heidenen noden, meldt alle volken zijn geboden. En vers 7 zegt, om de heidenen te verlichten, de Heer regeert die de aard wou stichten. U lezen uit het boek der Handelingen en daarvan het 11e hoofdstuk, de eerste 18 versen, Handelingen 11, vers 1 tot en met 18. De apostelen nu en de broeders die in Judea waren, hebben gehoord dat ook de heidenen het woord Gods aangenomen hadden. En toen Petrus opgegaan was naar Jeruzalem, twisten tegen hem degenen die uit de besnijdenis waren, zeggende, gij zijt ingegaan tot mannen die de voorhuid hebben en hebt met hen gegeten. Maar Petrus beginnende verhaalde het hun vervolgens, zeggende, ik was in de stad Joppe, biddende, en zag in een vertrekking van zinnen een gezicht, namelijk een zeker vat, gelijk een groot linnen laken, nederdalende, bij de vier hoeken nedergelaten uit de hemel, en het kwam tot bij mij, Op welk laken als ik de ogen hield, zo merkte ik en zag de viervoetige dieren der aarde, en de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des hemels. En ik hoorde een stem die tot mij zeide, sta op, Petrus, slacht en eet. Maar ik zeide, geen zins, heren, want nooit is iets dat gemeen of onrein was in mijn mond ingegaan. Doch de stem antwoordde mij ten tweede male uit de hemel, hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. En dit geschiedde tot driemaal. En alles werd wederom opgetrokken in de hemel. En ziet, terzelfder uren stonden er drie mannen voor het huis waar ik in was, die van Caesarea tot mij afgezonden waren. En de geest zeide tot mij dat ik met hen gaan zou, niet twijfelende. En met mij gingen ook deze zes broeders en wij zijn in des mans huis ingegaan. En hij heeft ons verhaald hoe hij een engel gezien had die in zijn huis stond en tot hem zeide, zend mannen naar Joppe en ontbied Simon die toegenaamd is Petrus, die woorden tot u zal spreken door welke gij zult zalig worden en al uw huis. En als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin. En ik werd gedachtig aan het woord des Heren, hoe hij zeide, Johannes doopte wel met water, maar gijlieden zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Indien dan God hun even gelijke gaven gegeven heeft, als ook ons, die in de Heere Jezus Christus geloofd hebben, wie was ik toch die God kon weren? En als zij dit hoorden, waren zij tevreden en verheerlijkten God, zeggende, zo heeft dan God ook de heidenen de bekering ten leven gegeven. Wij willen samen de Heere bidden. Heren, we mogen voor uw heilig aangezicht komen in gebed. Omdat we van u afhankelijk zijn, ook in dit avonduur. We zijn niet in staat om iets te doen, heren, zeker niet iets te doen waar we wat aan hebben, waar we geestelijk wat aan hebben. Alleen gij kunt ons geven dat we hier vanavond vruchtbaar bij elkaar zullen zijn. Gij kunt ons geven en gij alleen, dat de schriften voor ons opengaan en dat we het verstaan mogen wat u ook in dit gedeelte van de Heilige Schrift ons te zeggen hebt. En zo zien wij op tot u, Heere, en wij bidden u dat gij in genade en ontferming aan ons denken wilt en dat u ons bezoeken wilt met uw heil. Als gij komt, Heere, dan komt gij nooit met lege handen. Dan brengt u altijd wat mee. Dan zorgt u altijd voor zegeningen, voor verrassingen. Dan komt gij om uw kerk, om uw volk te bezoeken met uw weldaden. Wilt u dat vanavond ook doen, Heere, door middel van de eenvoudige overdenking van dit schriftgedeelte dat vanavond voor ons ligt en wat we met elkaar zojuist al gelezen hebben. Het sluitstuk van de geschiedenis waar we al heel wat keren bij stilgestaan hebben, namelijk dat deel van uw woord waarin u ons verhaalt hoe u een Cornelius tot kennis van uw genade hebt willen brengen door middel van de dienst van Petrus. Heren, zoudt u ook ons die kennis van uw genade willen schenken voor het eerst of bij vernieuwing? Zoudt u ook ons willen geven dat we de woorden der zaligheid mogen horen, woorden waardoor wij persoonlijk zalig mogen worden? Zoudt u ook ons in de persoonlijke toepassing de bekering ten leven willen schenken. Geef ons zo uw zegen, Heere, en dat alleen om Jezus wil. Amen. Vanavond dus het laatste deel van de geschiedenis die ons vertelt van Petrus als prediker van het evangelie en Cornelius met zijn huisgenoten die door de dienst van de apostel Petrus het evangelie mochten horen en die ook door het werk van de Heilige Geest die ons in dit gedeelte van de schrift uitdrukkelijk vermeld wordt tot persoonlijke kennis van de genade Gods mochten komen. We hebben met elkaar dat tiende hoofdstuk stapje voor stapje doorgewandeld en we hebben gezien hoe de Heere ons daarin openbaart wat er zoal gebeurd is in dat huis in Caesarea. We komen vanavond aan het elfde hoofdstuk waar de geschiedenis in voortgezet wordt, maar nu vanuit een ander aspect. Wat er gebeurd is in Caesarea wordt bekend. Dat wordt bekend ook in Jeruzalem. De apostelen die voor het grootste deel nog allemaal in Jeruzalem vertoeven, want de zendingsreizen zijn nog niet begonnen. En nog weer anderen die tot de gemeente in Jeruzalem en nog verderop in Judea behoren, hebben gehoord wat er in Caesarea gebeurd is. Dat gerucht heeft zich snel verspreid. Het was ook heel wat, het was ook heel wat bijzonders dat de heidenen het evangelie hoorden en dat ook de heidenen het woord Gods gingen geloven. Wel nu, dat gerucht heeft zich dan snel verspreid en zo is het al spoedig in Jeruzalem ook bekend geworden dat, zoals hier staat, de heidenen het woord Gods hebben aangenomen. Petrus heeft het daar gebracht, zo is hun verteld. En toen is daar op een wonderlijke manier, waar ze toch ook nog niet alles van weten en waar ze ook nog niet alles van begrijpen, toen is daar kennelijk toch iets gebeurd waardoor Cornelius en de zijnen dat woord Gods, dat evangelie van de Heer Jezus Christus hebben aangenomen. Maar er zijn er van degenen die dat gerucht gehoord hebben, die daar voorlopig nog erg kritisch tegenover staan. Er zijn er die het Petrus in hun hart nog behoorlijk kwalijk nemen dat hij naar dat huis van Cornelius in Caesarea gegaan is. Er zijn er die het er nog helemaal niet mee eens zijn dat ook de heidenen het woord Gods is verkondigd. En er zijn er die het eigenlijk ook nog niet kunnen geloven dat heidenen het woord Gods kunnen aannemen en tot geloof in de Heer Jezus Christus komen. Ze hebben een sterk negatieve instelling tegenover deze dingen. Dat geldt niet van allemaal. Dat geldt alleen van een aantal mensen die uit de besnijdenis waren, zoals dat hier in het tweede vers gezegd wordt. Nu waren ze dat natuurlijk allemaal tot nog toe wel, want er waren nog maar pas voor het eerst een aantal heidenen tot bekering gekomen en voor de rest waren alle christenen, hoewel ze in die tijd zo nog niet genoemd werden, maar voor het gemak noemen we ze dan christenen. Voor de rest waren alle christenen, alle volgelingen van de Heer Jezus uit de besnijdenis. Het waren allemaal van afkomst Joden. Maar de uitdrukking die hier gebruikt wordt, die uit de besnijdenis waren, gaat hoe langer hoe meer in de geschriften van Gods woord ook betekenen. Mensen die niet alleen van afkomst Joden waren, maar ook mensen die, hoewel ze christen waren geworden, toch gingen vasthouden aan die oude mosaïsche ceremoniële wetten en voorschriften. En die dat ook aan anderen als een eis gingen opleggen. En later worden deze mensen de Judaïsten genoemd. Aanvankelijk waren die sterk gekant tegen elke vorm van evangelisatie en evangelieverkondiging onder anderen dan Joden. Daar waren ze uitermate sterk tegen gekant. En toen toch bleek dat de Heilige Geest het evangelie ook naar de heidenwereld bracht, en dat hij zijn knechten ook naar die heidenlanden en volkeren stuurde, toen moesten die judaïsten zich daar eigenlijk wel bij neerleggen, maar ze deden het niet van harte, en ze bleven toen toch in ieder geval eisen dat ook de heidenen die tot geloof gekomen waren zich dan toch naar de wet van Mozes moesten voegen, zich moesten laten besnijden en allerlei andere oud-testamentische typisch Joodse gewoonten zouden op zich nemen. De judaïsten die, zoals we dat ook in de schriften, in de geschriften van de apostel Paulus aantreffen, met name in de brief aan de Romeinen, die op deze manier eigenlijk het evangelie hebben verduisterd en die aan de genoegzaamheid van het offer van de Heer Jezus Christus eigenlijk tekort deden, want dat offer van Christus moest toch eigenlijk aangevuld worden met onze eigen gehoorzaamheid aan bepaalde ceremoniële wetten. Nou goed, zover waren ze in die fase van de kerkgeschiedenis nog niet, maar ze waren toen nog op het punt dat ze heel sterk zich kanten tegen elke vorm van evangelieverkondiging buiten de grenzen van Israël en tot anderen dan het volk van de Joden. En als zij ervan horen dat Petrus naar dat huis van die Romein gegaan is, dan hebben ze daar hun sterke twijfels over, dan keuren ze dat in hun hart af en als ze elkaar ontmoeten, dan praten ze er ook in een uiterst negatieve zin over. Nou, Petrus komt op een gegeven ogenblik terug in Jeruzalem. Of dat ze hem gevraagd hebben om te komen, of dat het in zijn eigen reisplan lag om weer terug te keren, dat weten wij niet. Maar hij is naar Jeruzalem gegaan. En toen heeft hij daar ook die mensen ontmoet die het hem kwalijk namen. En ze hebben er toen ook tegenover Petrus geen twijfel over laten bestaan dat ze het hem kwalijk namen. Want hij is nog maar nauwelijks in Jeruzalem teruggekeerd of ze zoeken hem op en ze beginnen met hem niet te spreken. Ze gaan hem niet vragen, wat heeft u bewogen, Petrus, om dat te doen, om zo informatie van hem in te winnen. Nee, ze hebben hun oordeel al lang klaar en ze weten het al lang heel goed. En ze zijn al lang overtuigd van het ongelijk van Petrus en van hun eigen gelijk, dat dat gesprek van meet af de toon van een twistgesprek heeft. Ze twisten tegen hem. Ze maken ruzie met hem. En dat is niet zo zachtzinnig gegaan, maar ze hebben hem nogal wat verwijten voor de voeten geworpen. Een van die verwijten wordt hier ook uitdrukkelijk vermeld, zeggende: gij zijt ingegaan tot mannen die de voorhuid hebben en hebt met hen gegeten. Met andere woorden, hoe kunt u dat doen? Je bent toch zelf ook een Jood, Petrus? Je weet toch van de voorschriften die we daaromtrent hebben? Je weet toch dat de Heere ons geboden heeft om op een afstand te blijven van die heidenen die de voorhuid hebben? En je weet toch dat het onder ons gans geen gebruik is om met zulke mensen gemeenschap te hebben, tafelgemeenschap, om met zulke mensen te eten. En ze vragen van Petrus niet eens waarom die dat gedaan heeft, of hij er misschien een goede reden voor had, of dat de Heere het hem misschien duidelijk gemaakt had. Nee, dat kan naar hun oordeel niet, dat is absoluut onmogelijk. Petrus is over de streep gegaan, Petrus is buiten zijn boekje gegaan en ze zijn ervan overtuigd dat hij ontrouw geworden is aan de voorvaderlijke overleveringen. Nou, dan is voor Petrus het gevaar aanwezig om ze met dezelfde munt terug te betalen. Dat doen we meestal. En dat doen we zeker als we wat licht geraakt zijn of wat impulsief of gauw met onze woorden klaarstaan. En u weet, Petrus was zo'n karakter. Impulsief, gauw met zijn woorden klaarstaan. Zo een is natuurlijk helemaal spoedig geneigd als hij zo bejegend wordt, zo aangevallen wordt, om ze dan op dezelfde manier te antwoorden. Dat zou Petrus in zijn natuurstaat zeker ook gedaan hebben. En dat zou Petrus ook na ontvangen genade gedaan hebben als op dat ogenblik zijn oude mens de teugels in handen gehad had. En als Petrus op dat moment geluisterd had naar de stem van die oude mens, dan had hij ze van repliek gediend, op een hele duidelijke manier. Maar dan was Petrus net zo vleeselijk geweest in dat gesprek als dat zijn tegenstanders waren. Maar hij wordt ervoor bewaard om op die toon antwoord te geven. Hij wordt ervoor bewaard om deze heilige zaken van de voortgang van het koninkrijk der hemelen te gaan bespreken op een toon van ruzie en twist. Het is de geest die hij in Caesarea aan het werk gezien heeft in de bekering van Cornelius en anderen. Het is de geest die Petrus ook nu doet spreken en hem niet alleen bekwaam maakt om verslag te doen, maar hem ook bekwaam maakt om op zo'n manier verslag te doen dat het uit zijn woorden en uit zijn woordkeus en uit de toon waarop hij spreekt duidelijk blijkt dat niet het vlees, maar de geest in hem regeert. Want hij geeft op een allervriendelijkste en allerliefelijkste manier antwoord en hij verhaalt de dingen die gebeurd zijn. Petrus doet dat omdat hij ervan overtuigd is dat het zijn plicht is om verslag te doen. Ten slotte, hij is weliswaar apostel, maar een apostel heeft het recht niet om in zijn eentje te werken. Een apostel staat ook in het verband van de kerk. En al heeft hij nu van de Here wel heel persoonlijk aanwijzingen en aanduidingen gekregen, niet waar, daar komt hij straks ook wel op terug, dat de Here dat visioen aan hem gaf en dat de geest tot hem zeide, dat mag Petrus er niet toe verleiden om zich nu op zijn eigen gezag te beroepen en te zeggen, nou, wat heb ik met jullie te maken? Ik heb rechtstreeks Gods openbaring ontvangen en de Heilige Geest heeft rechtstreeks tot mij gesproken. Ik ben aan niemand verantwoording schuldig. Dat zou ook ongeestelijk zijn. Deze apostel weet het dat hij samen met anderen geroepen is om de zaak van het koninkrijk Gods in deze wereld te dienen. Samen met anderen. En natuurlijk is ook hij verantwoordingsschuldig tegenover de apostelen en de broeders in Judea. Zo behoort dat in de kerk te gaan. In goede orde en in harmonie onderling. En we hebben, en dat was toen ook al de regel, we hebben toezicht te houden op elkaar. Natuurlijk, Petrus stond hier volledig in zijn recht. Petrus heeft geen stappen gedaan buiten het woord van de Here om en buiten de leiding van Gods geest om. Maar hij hoort wel gecontroleerd te worden door de andere apostelen. En die hebben zich ervan te overtuigen dat Petrus geleid werd door Gods geest, kunnen ze ook van leren. Want wat de Heere Petrus gaf, dat gaf hij in Petrus aan zijn ganse kerk, als een nieuwe inzetting, als een nieuw blijk van zijn werk in deze wereld, als een nieuwe aanwijzing van de voortgang van zijn koninkrijk en hoe hij wilde dat dat koninkrijk gevestigd zou worden. Hier vinden we dus een van de grondregels voor het kerkelijke leven. Ook een apostel staat niet boven de controle van de kerk. Ook een apostel heeft zich te onderwerpen aan het onderzoek dat de kerk in het geheel aangaande zijn daden en zijn leringen instelt. Er is toezicht nodig op datgene wat geleerd wordt en op datgene wat de verkondigers van het evangelie doen en waar ze gaan. Zo heeft God dat gewilder is het niet één. Zelfs niet een rechtstreeks door de Heere geroepen apostel en een rechtstreeks door de Heilige Geest onderwezen apostel. Er is er niet één die boven die verantwoordingsplicht in de kerk staat. Maar, en dat heeft Petrus dan ook wel begrepen, maar in de geest van zachtmoedigheid laat hij zich niet verleiden om in die fout mee te gaan. Hij heeft wel begrepen dat de manier waarop sommigen van hem rekenschap afvragen totaal onjuist is. En je kunt je ook afvragen waarom dat vaak zo moet. Zo lijkt te moeten in de kerk, nietwaar, dat de dingen vaak zo ruzieachtig moeten gebeuren. En dat ze vaak zo in de geest van twist en tweedracht uitgesproken en doorgesproken moeten worden. En dat laat de geschiedenis niet alleen hier zien, maar dat laat de geschiedenis op vele plaatsen zien. Dat als we het in de kerk met elkaar niet eens zijn, dat dat dan vaak op een toon van ruzie besproken moet worden. Dat is uit het vlees. En niet uit de geest. Wat die broeders uit de besnijdenis doen, dat is uit het vlees. Wat Petrus door Gods genade mag doen, dat is gelukkig uit de geest. En dat wijst ook de weg. Hoe het dan gaan moet en toegaan moet in de kerk. En hoe de verschillen die er zijn, of die er lijken te zijn, besproken dienen te worden. Maar goed, Petrus heeft begrepen dat er voor hem verantwoording gevraagd wordt en hij is van harte gewillig om die te geven. En het eerste is dat Petrus dan begint te vertellen hoe het met hem gegaan is. Wat hij persoonlijk ondervonden heeft. Ik ga met u vanavond niet dat hele stuk weer door, wat eigenlijk een korte samenvatting is van wat we in het vorige hoofdstuk uitvoerig hebben gevonden en wat we toen ook uitvoerig hebben overdacht. Maar alleen op een aantal aanvullingen wil ik u wijzen. Petrus vertelt in het algemeen gesproken op een zeer beknopte, op een zeer sobere, op een in ieder geval onopgesmukte en een zeker niet mooier gemaakte manier zijn ervaringen. En als u het goed leest, dan zult u trouwens ontdekken dat het niet om Petrus ervaringen gaat. Ook. Alle nadruk legt hij, en als hij het over zichzelf heeft, en als hij het over Cornelius heeft, op wat God gedaan heeft. En hij vertelt maar net zoveel over zichzelf, en hij vertelt maar net zoveel over de mens Cornelius, als nodig is om duidelijk te maken wat God in hun leven gedaan heeft. Opvallend dat Petrus bijvoorbeeld toch over dat hele belangrijke onderdeel in die geschiedenis die ons uitvoerig in het vorige hoofdstuk verteld wordt, de prediking die hij in het huis van Cornelius gehouden heeft, eigenlijk helemaal niks zegt. Die prediking wordt ons samengevat in een aantal versen in hoofdstuk 10 gegeven. En het is onder die prediking dat dat wonder gebeurt dat de Heilige Geest komt. Maar Petrus heeft over die prediking eigenlijk alleen maar te zeggen dat hij begon te spreken. En meer niet. Hij heeft het dus helemaal niet in de zin om te vertellen wat hij gezegd heeft en hoe hij het gezegd heeft en hoe hij geprobeerd heeft Cornelius tot geloof te brengen en al die dingen meer. Dat acht hij helemaal onbelangrijk, wat hij zei en hoe hij het zei en op welke toon en met welke klem en met welke argumenten en wat het thema van zijn prediking was. Hij zegt er geen woord over. Hij begon te spreken. Met andere woorden, ik was nog maar amper begonnen ook. Maar waar het om gaat, dat was dat de Heilige Geest kwam. En dat is maar één voorbeeld. Je kunt het ook in het begin van dit verhaal, van dat verslag dat Petrus ervan geeft, tegenkomen en lezen. Dat het de Heere is die tot hem sprak via dat visioen. En dat het de geest was die tot hem zei dat hij met die gezanten van Cornelius mee moest gaan. En dat het een engel was, een boodschapper van de hemel die tot Cornelius gezegd had dat hij mannen naar Joppe moest zenden. En dat het, en daar vat hij alles in samen, dat het God was die aan het werk was. En wie was ik? Wie was ik die God kon weren? Hier wordt over een aantal ervaringen, hier wordt over een aantal bemoeienissen van de Heere in het leven van Cornelius. Hier wordt over een aantal ondervindingen van een dienstknecht van de Heere gesproken op een godeverheerlijkende manier. Hier wordt theologisch over het werk Gods in de ziel en tot een mens gesproken. Niet antropologisch, niet de mens in het middelpunt. Niet de mens met wat hij dacht en wat hij zei en wat hij toen meende en wat hij toen voelde en wat hij toen ondervond. Nee, hier wordt gesproken over werk dat de Heere deed aan met, in, door een mens. Op een wijze waarin het werkelijk om de Heere gaat. En dat heeft ze straks in Judea ook overtuigd. Het is een onopgesmukt verhaal, ik zei u, ik vertel het u niet helemaal meer, alleen een paar aanvullingen die we uit Lucas, uit Handelingen 10 nog niet wisten. En de belangrijkste, acht ik, datgene wat de apostel Petrus vertelt, of de manier waarop hij weergeeft wat de engel tot Cornelius gezegd had. Als u dat eens nagaat, dat staat een aantal keren beschreven. Dat wordt dan de eerste plaats verteld in het hoofdstuk 10 zelf, bij de beschrijving in het begin van de komst van die engel, in vers 6. Daar leest u van die komst van de engel, dat wordt dan al in vers 4 verteld, of vers 3. Maar goed, in vers 5 en vers 6 lezen wij dan de boodschap die die engel geeft, de opdracht. En nu zendt mannen naar Joppe en ontbiedt Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis bij een Simon, lederbereider, die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat gij doen moet. Meer niet. Nu, dan krijgen we voor de tweede keer het verslag van het bezoek van die engel als die gezanten van Cornelius bij Petrus aankomen. En dat vinden we in vers 22. En zij zeiden, dan zijn die gezanten dus in Joppe, en dan ontmoeten ze Petrus, die intussen dat visioen gehad heeft, en dan zeiden Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man, een vrezende God, die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden, is door goddelijke openbaring vermaand van een heilige engel, dat hij u zou ontbieden te zijnen huizen, en dat hij van u woorden der zaligheid horen zou. Dat zegt al meer dan in vers 6. Daar stond alleen, die zal u zeggen wat ge doen moet. Nu wordt ons gewezen in welke richting die woorden van die engel gaan. En wat Petrus en wat Cornelius doen moet. Hij zal woorden der zaligheid spreken. Hij zal u dus zeggen wat ge doen moet om zalig te worden. Nu, de derde keer dat we van dat bezoek van die engel horen, is als Cornelius zelf aan Petrus verslag doet. En dan is Petrus inmiddels in Caesarea aangekomen, en dan heeft hij gevraagd, vers 29, ik vraag u dan om wat reden gij mij ontboden hebt. En dan vertelt Cornelius zelf. Hij zegt, vers 30, voor 4 dagen was ik vastende tot deze uren toe, en ten 9e ure bad ik in mijn huis, en ziet, een man stond voor mij in een blinkend kleed, en zeide, Cornelius, uw gebed is verhoord, en uw aalmoezen zijn voor God gedacht geworden, zend dan naar Joppe, en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus, deze ligt te huis in het huis van Simon de lederbereider aan de zee, welke hier gekomen zijnde tot u spreken zal. En dat is weer een hele, mag ik het zo zeggen, vage uitdrukking. Hij zal u zeggen wat ge doen moet. Hij zal woorden der zaligheid tot u spreken. Hij zal tot u spreken. Nou, wat heeft die engel nu precies gezegd? Wat heeft die engel nu precies gezegd tegen Cornelius? En dat vinden we in het verslag dat Petrus daarvan doet in Jeruzalem. Die woorden tot u zal spreken, door welke gij zalig zult worden en al uw huis. Dus, het is allemaal waar wat er in dat vorige hoofdstuk staat. Hij zal tot u spreken, natuurlijk, dat zal hij doen. Hij zal u zeggen wat ge doen zult, om zalig te worden namelijk. Natuurlijk, dat zal Petrus verkondigen, dat heeft die engel aan Cornelius duidelijk gemaakt. Hij zal woorden der zaligheid tot u spreken, natuurlijk, want de boodschap die hij brengt heeft de zaligheid tot inhoud. Maar de engel mocht in Gods naam aan Cornelius niet alleen zeggen, hij zal tot u spreken, hij zal over de zaligheid tot u spreken, hij zal u de blijde boodschap van Jezus, de zaligmaker, verkondigen. Maar die engel heeft tot Cornelius ook gezegd, en dat had zoveel hoop in zijn hart gewekt. En dat deed hem met zoveel verwachting de komst van Petrus verbeiden. Die engel had tot Cornelius ook gezegd dat hij zalig zou worden door het woord. Woorden waardoor Cornelius zalig gemaakt zou worden. En niet alleen Cornelius. Maar die belofte strekte zich verder uit. Die belofte had ook te maken met zijn huis, met zijn huisgenoten, met de gezinsleden, met de knechten, misschien met anderen, misschien wel met anderen van de Romeinse soldaten waar Cornelius hoofdman over 100 over was. Woorden der zaligheid, maar die ook effect zouden hebben in de persoonlijke deelachtigmaking van die zaligheid. Kijk, en hier hebben we nu tegelijkertijd een van de grote geheimenissen die God verbonden heeft aan de prediking van het evangelie. Natuurlijk, dat was toen zo. Petrus zou spreken. Petrus zou dingen zeggen die Cornelius doen moest. Petrus zou woorden der zaligheid spreken. Maar dat is niet alles wat er van de prediking van het evangelie te zeggen is. Wat er door de Heere zelf van de prediking van het evangelie ook gezegd wordt, dat is dat die woorden der zaligheid ook zaligheid uitwerken. Dat je anders gezegd de Heere belooft dat hij erin mee zal komen. Dat zijn woord niet ledig tot hem terug zal keren. Als dat alles geweest was wat die engel zei, hij zal tot u spreken. En als het dan tenslotte ook nog niet verder gegaan was, dan hij zal tot uw woorden der zaligheid spreken. Dan was het uiteindelijk nog vruchteloos geweest. Of dan was het geweest zoals sommigen leren, dan had de laatste beslissing in de handen van Cornelius gelegen. Of hij die woorden der zaligheid wilde aannemen. Of hij ze zou willen geloven. Of hij de beslissing zou willen nemen om ze te aanvaarden. Maar God laat niets aan Cornelius over. En hij laat niets aan wie dan ook die onder het woord zit over. Hij doet het werk der zaligheid zelf. En hij doet het ook helemaal. En hij heeft beloofd toen, en dat heeft hij aan de prediking van het evangelie als een altijd durende belofte verbonden. Hij heeft beloofd dat hij dit middel gebruikt. Dat hij erin meekomt. Dat hij er zegen aan verbindt. dat hij er zijn werk door doet. En dat is dus nog zo. Woorden worden gesproken waardoor mensen werkelijk de zaligheid deelachtig worden. Dat maakt de prediking gewichtvol. Dat maakt het ook troostrijk als wij de prediking mogen hebben. En als dat woord dat ongebonden is ook vrij en ongebonden verkondigd mag worden door mensen die de Heere daartoe zendt. Want God wil daar in meekomen. En dat mag ons ook verwachting geven bij het opgaan onder de verkondiging van het woord. Deze wetenschap juist mag ons met vrijmoedigheid doen vragen, Heere, wilt u dat waar maken? Als het alleen maar was dat wij zouden gaan horen naar datgene wat tot ons gesproken werd, de woorden die gesproken werd over datgene wat we doen moeten, de woorden die gesproken werden over dat er zaligheid is en wie de zaligmaker is en wat dat allemaal gekost heeft om die zaligheid te verwerven en dan allemaal zo aan ons voorgesteld, dan was dat zeker evangeliepredikking. Maar wat voor pleitgrond zou een zondaar hebben die zichzelf in zijn onwaardigheid leert kennen? Wat voor grond zou een zondaar hebben die zichzelf als iemand leert kennen die alles verzondigd en verbeurd heeft om te vragen of de Heere zo'n woord, al was het een woord der zaligheid, aan zijn hart toe te passen en te heiligen? Geen grond. Maar nu de Heere gezegd heeft dat hij erin mee wil komen en dat hij wil bewerken dat die woorden zaligmakend in het leven van een zondaar ingaan. Ook al is die zondaar 100 keer dat evangelie en de genade daarin verkondigd onwaardig. Nu is er iets om de Heere op te wijzen en nu is er iets om op te pleiten en te bidden. Heere, maak uw woord waar. Dat is net zoiets als dat andere woord wat de Heere Jezus gesproken heeft. Hij heeft zijn volk niet alleen opdracht gegeven om naar zijn huis te gaan. Hij heeft niet alleen gezegd dat dat de plicht en de roeping is om de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. Maar hij heeft ook gezegd, en daar geeft hij de pleitgrond. Daar geeft hij, hou vast in het gebed om een zegen in de onderlinge bijeenkomst. Waarin? Als hij zegt, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En zo'n ander woord, niet alleen opdracht geven aan zijn volk om naar zijn huis te komen, maar die belofte eraan verbonden, ik zal mijn volk verblijden in mijn bedehuis. En dat is ook de bemoediging die er voor de prediker steeds weer is. Dat omdat God gezegd heeft dat hij erin mee wil komen en dat hij er zijn zegen aan wil verbinden, is de arbeid niet ijdel in de Heere. En keert dat woord niet ledig tot de Heere terug. Nou, dat heeft Petrus dan ook ondervonden. Dat heeft ook Cornelius ondervonden. En als Petrus daar dan nog wat een en ander over vertelt, dan, ja, dan komt hij vanzelf ook natuurlijk bij dat hoogtepunt, dat voor hem ook het hoogtepunt van heel die kerkdienst in het huis van Cornelius was. Dat de geest op hen viel. En dan is er een ander element wat in Handelingen 10 eigenlijk niet naar voren gekomen is. We hebben in Handelingen 10 wel gelezen wat er met Cornelius gebeurde toen de geest op hen viel. Dat ze daar begonnen te spreken in tongen. Dat zij daar, zo staat het er, God gingen verheerlijken, God groot maken, vers 46. En bij die uitwerking van de prediking, bij die vrucht van het werk van Gods geest, stonden we een vorige keer stil. We hebben wel gezien wat dat gebeuren op Cornelius als uitwerking had. Wat het bij Petrus teweeg bracht, dat hebben we in Handelingen 10 niet gehoord. Nou, dat heeft de Heere dan in Handelingen 11 verteld. Want Petrus stond dat niet zomaar als een aanschouwer aan te horen. Petrus stond daar maar niet als iemand die er zelf innerlijk niet bij betrokken was. Nee, de geest heeft hem toen iets indachtig gemaakt. Toen heeft de Heilige Geest in die gemeente, mag ik die gemeente dan zomaar noemen, al was het dan nog niet geïnstitueerd met ambtsdragers en zo, de Heilige Geest heeft daar gewerkt, zoals Johannes 16 dat bijvoorbeeld zegt. We zagen dat de vorige keer. Laten we dat nog eens even erbij nemen om dat werk van de Heilige Geest wat duidelijker voor de geest te krijgen. In Johannes 16 heeft de Heere Jezus ons verteld wat de werkzaamheden van de geest zoal zijn. En daar staat onder andere dat hij, Johannes 16 vers 8, als hij gekomen is, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Dat is dan een van die werkzaamheden van de geest, nietwaar? Hij zal overtuigen, overreden. En dat heeft daar in het huis van Cornelius plaatsgevonden. Maar ook dat andere, wat verderop in Johannes 16 staat. Vers 13, wanneer die gekomen zal zijn, de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. En terwijl Petrus daar zo bezig was, Christus predikte, Christus die gekomen was, die rondgegaan was als een weldoener, die gestorven is, die opgestaan is, die rechter is, die zaligmaker is, is de geest bezig geweest Cornelius en die anderen in al die waarheid in te leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En vooral wat de geest daar deed, vers 14 van Johannes 16, wat die geest daar deed, die zal mij verheerlijken, zegt Christus. Hij stelt via die prediking en via zijn eigen toepassend werk in de gedachten, in de beleving, in de harten van Cornelius, Christus in het middelpunt. En dat ontbrak nog geheel aan de kennis, aan de geloofskennis van deze mensen. Al hadden ze zijn naam wel eens gehoord, maar wie hij was en wat hij deed en wat zijn werk was, had voor hen nog geen persoonlijke betekenis gekregen. En dat gaat de geest via die prediking, die sobere, die eenvoudige prediking van Petrus doen. De geest gaat Christus verheerlijken, Christus in het middelpunt plaatsen, Christus op die plaats neerzetten waar hij behoort te staan. En Christus wordt van alle kanten ook door de geest belicht, als rechter, als zaligmaker, als de gestorvene, als de opgestane, als degene die het rantsoen gegeven heeft, als degene die de weg tot God gebaand heeft. En die Christus wordt verheerlijkt. En in de toepassing door de Heilige Geest wordt het uit die Christus genomen en wordt het daar verkondigd. Nu, die vruchten zijn er. Dat werk van de Heilige Geest, dat is aanwezig in dat huis. Maar ik zei u, Petrus staat daar ook bij. En je kan zeggen, voor Petrus geldt datzelfde. Die is onder het prediken ook in al de waarheid geleid. En je kunt zeggen, Petrus die heeft onder de prediking ook iets van de heerlijkheid van Christus gezien. En als dat het thema van zijn prediking is, dan is hij door dat thema zelf ook gegrepen geweest. En dan heeft hij net als Paulus niet anders begeren te doen dan Jezus Christus en die gekruisigd daar te brengen. En toch als de apostel Petrus van zichzelf en van zijn ervaring in dat huis van Cornelius wat vertelt, dan wijst hij op een ander aspect van de Heilige Geest. U vindt het in vers 15, en als ik begon te spreken viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin. En ik werd gedachtig aan het woord des Heren. Was dat toevallig dat Petrus daar toen moest denken aan een woord van de Heren? Was dat een invallende waarheid? Was dat een voorkomende waarheid? Of wat voor uitdrukkingen we er voor bedacht hebben? Nee, nee, dat was het werk van de Heilige Geest. Kijkt u maar in Johannes 14, vers 26. Ook in dat gedeelte van het Johannes-evangelie gaat het weer over de werkzaamheden van de Heilige Geest. Maar de trooster, Johannes 14, vers 26, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren. En dan komt het, zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Hier valt licht over een ander aspect van de Heilige Geest. En dat is niet voor de eerste keer in het leven van Petrus dat de Heilige Geest dit werk in zijn leven verricht. Het is meer gebeurd. Het staat niet van al de keren dat de Heilige Geest het gedaan heeft beschreven. Maar er staat nog een keer beschreven dat de Heilige Geest dit werk, dit indachtig makende werk, in het leven van Petrus heeft verricht. Wanneer was dat? Toen de haan voor de tweede maal kraaide. Toen werd, zo staat het er, Petrus indachtig. Het woord dat de Heere tot hem gesproken had. En die geest zou dat doen. Hij zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En op het moment waarop de Heere het zegt, dringt het vaak niet tot de mens door. Het staat ook in de schrift een keer beschreven van de discipelen. Petrus in kluis, als de Heere begint te spreken over zijn lijden. En ze verstonden het niet. En het was verborgen voor hun ogen. Maar het was wel gezegd. En omdat het gezegd was, kon de geest het later gebruiken. Toen de Heere dat sprak, Petrus, zult gij mij nooit verlaten? Zult ge uw leven voor mij zetten? Ik zeg u, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En dat kon niet waar zijn. Petrus verstond dat woord niet. Het was verborgen voor zijn ogen. Het was hem eigenlijk ook een ergernis dat de Heere het tot hem zei. Maar het was gezegd. En al denkt Petrus er niet aan terug en al doet Petrus dat woord uit zijn gedachten weg, omdat hij het toch niet geloven kan en ook niet geloven wil. De geest kan het straks gaan gebruiken en het Petrus indachtig gaan maken. En dan kunnen we zeggen, het was dat hanengekraai waardoor Petrus tot bezinning kwam. En dan kunnen we zeggen, het was die blik van de Heere Jezus die zich omkeerde en Petrus aanzag, waardoor hij tot bezinning en tot de verbrokenheid des harten kwam. Maar we kunnen ook zeggen, het was dat werk van Gods geest die hem indachtig maakte wat Christus gezegd had. Eer de haan gekraaid zal hebben. En dat woord van Christus, en daar bent u dan tegelijk bij het diepste van de zonde van Petrus, dat woord van Christus had hij niet geloofd. En daardoor deed hij andere zonden erbij. Maar het is diezelfde geest die nu op een hele andere manier datzelfde werk doet. Een woord wat Petrus niet of nauwelijks begrepen heeft. Maar ik werd gedachtig, zegt hij, aan het woord des Heren. Hoe hij zeide, Johannes doopte wel met water, maar gij zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Dan komt dat woord terug, over de doop. Over de doop van Johannes, meer nog over de doop die Christus geven zal. Over die doop met de Heilige Geest. En nu ziet hij wat dat is. Nu ziet hij wat dat betekent. En nu ondervindt hij en als vrucht op de prediking, maar het heeft zijn weerslag ook in zijn eigen leven, wat dat is als die geest komt in de rijkdom en in de volheid en in de heerlijkheid van zijn genadebediening. Ik werd indachtig, zegt hij. De geest maakte het hem duidelijk. En zo kan dat zijn onder de prediking van het woord. Zo kan dat zijn dat diezelfde geest in de gemeente iets werkt van het verheerlijken van Christus of van het overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En op een andere plaats in diezelfde gemeente, daar zit een ander in wie diezelfde geest onder datzelfde woord een van zijn andere activiteiten verricht. En terwijl er gepreekt wordt, is diezelfde geest soms bezig in de veelheid en in het grote wijde spectrum van al zijn geesteswerkingen, bezig in de preekstoel in de prediker iets indachtig te maken, waardoor hij ook onder de invloed van dat werk van de Heilige Geest meer, rijker, dieper, beter verstaat dan hij ooit op zijn studeerkamer heeft verstaan en ooit eerder in zijn leven heeft verstaan wat dit of dat aspect van dat werk van Gods Geest is. U ziet het, zo werkt het samen. Zo is er, als de Geest werkt, ook een wisselwerking tussen dat wat daar gebeurt en wat daar gebeurt. Tussen datgene wat in de kerkbank en wat op de preekstoel beleefd wordt, al is het misschien verschillend in de beleving. Ach, Petrus zou er nog wel meer van hebben kunnen vertellen, maar dat hoeft ook niet. Dan zou het toch misschien ook meer zijn gaan gelijken op een zichzelf op de voorgrond willen plaatsen. Hij heeft nu genoeg gezegd. Wie was ik toch? Als God werkt, kan ik het dan keren? Broeders, jullie zijn zo onstuimig op me afgekomen. En je komt met zulke boze blikken en je vraagt van mijn rekenschap, maar bij voorbaat ben ik al veroordeeld. Bij voorbaat is het al fout wat ik gedaan heb. Bij voorbaat stond ik al helemaal verkeerd. Bij voorbaat ben je er al van overtuigd dat ik in dat huis van Cornelius niet mocht ingaan. Maar wie ben ik? Wie ben ik als de Geest tot mij spreekt? Kan ik dan zeggen nee? Wie ben ik als een engel Gods, als een boodschapper van de hemel tot Cornelius komt en de opdracht geeft, zend mannen naar Joppe, wie ben ik? Als God mij inwint en overreedt en als ik met Jeremia kan zeggen, Heere, ik ben ook, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Wie ben ik als ik zie en als deze zes broeders die met me meegegaan zijn het ook gezien hebben. En hier ziet u de wijsheid van Petrus om getuigen mee te nemen, want hij kan ze nu gebruiken in Jeruzalem. Wie ben ik en wie zijn deze zes broeders als de Geest Gods op hen komt? En als Christus bezig is zijn eigen belofte te vervullen, dat hij dopen zal met de Heilige Geest, kan ik dan zeggen, nou mogen jullie nog niet eens met water gedoopt worden? En kan ik dan zeggen, nou maar dat woord dat is eigenlijk niet voor jullie. Wie ben ik dat ik God weren kan? Nou, als dat niet overtuigt, dan overtuigt er natuurlijk niets. Maar hier ziet u dat uiteindelijk ook die mensen die zo vleeselijk deden, geestelijk waren. In de grond van de zaak. Een kind van God kan inderdaad vleeselijk handelen en spreken en ruzien. Maar als er maar een grond in zo'n leven ligt, dan zal Gods werk zulken toch ook overtuigen. En dan hoeft Petrus daar niet voor te pleiten en dan hoeft hij niet te smeken en dan hoeft hij niet te zeggen, ah, maar broeders, luister nou toch eens. Nee, als hij dan eenvoudig vertelt wat God gedaan heeft, dan wint dat ook hun harten in. En dan geven ze hem, staat er niet bij, maar ik denk dat het zo ook gegaan is, de rechterhand. En dan geven ze hem hun volledige vertrouwen. En ze zeggen het ook, ze zijn drie reacties. Ze zijn tevreden. Ze verheerlijken God en ze zeggen, God heeft dan ook de heidenen de bekering ten leven gegeven. Ze zijn tevreden, meer hoeven ze niet te weten. Hebben ze nog vragen? Misschien wel, maar die zijn niet belangrijk meer. Ze zouden misschien wel meer willen horen, maar niet om overtuigd te worden, maar gewoon omdat ze nou bij datgene wat Petrus vertelt zo geïnteresseerd geraakt zijn. Ze zouden misschien best nog meer willen horen, maar niet om uiteindelijk te geloven, maar omdat het hun hart boeit, omdat het hen ziet en doet zien de rijkdom van het werk Gods dat hij daar aan het verrichten is. Maar ze zijn tevreden gesteld, helemaal. En ze verheerlijken God. Ze zijn, net als Petrus, overtuigd dat het Gods werk was. En er is geen afgunst in hun hart dat het Petrus te beurt viel en niet een van hen. Er is geen afgunst dat Petrus dit loon op zijn arbeid kreeg En dat zij daar, ja, dat moeten ze nou toch eerlijk zeggen, met een bitter hart het eerste bericht daarover gehoord hebben. En in al die tijd dat ze zo bitter gesteld waren en Petrus kritiseerden en met hem twisten en zich voornamen om het hem eens goed te zeggen, geen gemeenschap met het hemelhof gehad hebben. Want dat kan natuurlijk niet. En nu gunnen ze het de apostel ook nog van harte, dat hij deze vrucht op zijn arbeid mocht hebben. En dat God zo getuigenis aan het woord van zijn genade gaf. En ze eindigen in de Heere. Ze verheerlijken God. En ze zijn er ook helemaal voor ingewonnen. Dat wil niet zeggen dat ze nou van alles genezen zijn. En eenmaal voor dit ogenblik zijn ze er helemaal voor ingewonnen. En ze geloven het, ze zien het, ze erkennen het. God heeft ook de heidenen de bekering ten leven gegeven. Zo zeggen ze, de bekering ten leven. Bekering die tot het leven leidt. Bekering die werkelijk tot de levende gemeenschap met de Heere voert ook. Echte bekering die terugbrengt in het de gemeenschap en in de gunst van God. Bekering waar ook die blinde heidenen in hun dood staat. Het nieuwe en waarachtige leven door deelachtig werden. En dat is dan maar weer het, de conclusie die we trekken. Ze schrijven ook dat aan God toe. Hoe meer je de schriften leest, hoe meer je ervan overtuigd raakt dat al deze dingen uit God zijn. Zo zeggen ze toch. God heeft ze de bekering ten leven gegeven. En zo zijn ook die heidenen daar en die vele anderen die hen straks volgen en die hele grote scharen die niemand tellen kan uit alle geslacht en tong en taal en natie in deze wereld, zo komen ze er omdat God het hen geeft. Door goddelijk licht geleid. Zo komen ze door de poort binnen. De poort van waarachtige bekering. Door de enge poort. Zo komen ze op de smalle weg die ten leven leidt. Zo gaan ze straks ten leven, ten eeuwigen leven in. Door God begiftigd met die genade. Door God bewaard bij die genade. Door God gezegend met dat eeuwige leven. Zo werkt de Heere. En dan mag er veel veranderd zijn. En dan mogen de predikers andere namen hebben en de gemeenten op andere plaatsen samenkomen. En de strijd over de vraag of de heidenen het evangelie verkondigd mag worden is volledig gestild. Dat punt dat wordt niet meer aangeraakt, hoewel. Hebben we er misschien in onze gedachten die we er buiten sluiten. Zijn wij die farizeese geesten boven? Hebben wij misschien toch ergens ook nog diezelfde gedachten en leven we uit diezelfde verkeerde geest zo'n beetje? Waardoor we sommige mensen toch eigenlijk afschrijven en niet meerekenen. En waardoor we het eigenlijk ook niet kunnen accepteren als zulken erbij gerekend worden en door God erbij gerekend worden. Maar goed, al zijn de tijden veranderd en de plaatsen en de namen veranderd, het werk Gods is niet veranderd. God geeft nog de bekering ten leven. God geeft nog woorden der zaligheid. God geeft nog de belofte dat door die woorden de zaligheid niet alleen verkondigd, maar ook uitgedeeld wordt. God geeft nog zijn geest die indachtig maakt. God geeft nog die geest die Christus verheerlijkt. De Heere en zijn werk en het doel van zijn werk is alles nog hetzelfde. En daarom deze geschiedenis eindigt voor ons allemaal met een vraag. Nee, niet letterlijk, want daar staat er een uitroepteken aan het eind. Zo heeft dan God ook de heidenen de bekering ten leven gegeven. En ze constateren het met dankbaarheid en ze verheerlijken God erover. Maar als dat dan zo is. En dan komt de vraag waar deze geschiedenis voor ons mee eindigt. Weten wij dan wat dat is? Weten wij heel persoonlijk wat dat is? Wat Cornelius mocht ontvangen, woorden waardoor hij zalig werd, hij en zijn huis. Of zoals die mensen in Judea dat samenvatten, de bekering ten leven. Heeft God dat ook aan ons gegeven? Heel persoonlijk. Of gaat Cornelius ons voor? En gaan zijn huisgenoten ons voor? Ze zullen komen uit oosten en westen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Die buitenstaanders, die buitenlanders, die vreemdelingen, die er helemaal niet bij hoorden en die volgens sommigen in Judea er ook nooit bij mochten horen. Maar die God er toch bij brengt. Zij zullen aanzitten. En kinderen van het koninkrijk zullen buiten geworpen worden. Staat het er dan zo nog voor met ons? Terwijl we onder de woorden der zaligheid nog mogen verkeren. O laat deze geschiedenis, zoals Gods hele woord ons, dan toch een aansporing zijn om datgene wat verkrijgbaar is, om datgene wat de Heere om niet aanbiedt, ook te zoeken en niet te rusten voordat we het bezitten mogen, voordat wij weten wat het is, de bekering ten leven, die ingang door die enge poort, om zo te komen op die weg die ten leven leidt, en dan op die weg geleid worden, en dan die Christus te leren kennen in wie de zaligheid is, en dan uit hem bediend te worden door de geest die hij gezonden heeft. We zullen zingen Psalm 22. Het laatste vers. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. 22 vers 16. Stel voor dat we zingen uit Psalm 40, het vijfde vers, uw heileer wordt door mij alom verbreid, Psalm 40 vers 5. Misschien zijn er nog vragen over dit laatste deel uit de geschiedenis van Cornelius. Zo ja, dan krijgt u de gelegenheid om ze te stellen. Van dieren. Goed, de vraag heeft dus betrekking op die mensen die in vers 2 genoemd worden als de mensen die uit de besnijdenis waren. En die dus kennelijk dat gedrag van Petrus niet konden begrijpen, ook niet konden goedkeuren. Maar waarom hadden ze er nou zo moeite mee? Konden ze dan ook niet weten dat dat evangelie naar de heidenen moest? Wat is nou eigenlijk hun motief geweest? Ja, ze hebben het natuurlijk wel kunnen weten en behoren te weten. Uit het Oude Testament is het al duidelijk dat het de roeping van Israël al was om tot een zegen te zijn voor alle volkeren toen. En dan gaan we helemaal maar naar het begin van de geschiedenis van het volk Israël terug, toen de Heere Abraham riep. Toen was het al duidelijk dat het de bedoeling van de Heere was dat Abraham en het volk dat uit hem zou komen niet als een zelfstandige grootheid in deze wereld zouden blijven bestaan, zonder enige invloed naar buiten, maar in u zullen al de geslachten van het aardrijk gezegend worden. Dus bij de roeping van Abraham lag het ook voor het volk uit Abraham al duidelijk vast dat het de bedoeling God zou zijn dat ze tot een zegen voor de hele wereld zouden wezen. En dat konden ze natuurlijk niet wezen in economische zin of hoe dan ook, zo is niet bedoeld, maar het zou een zegen zijn in geestelijke zin. Door Israël heen zou het heil tot de wereld komen. Nou, daar hebben we vanavond trouwens ook al van gezongen in de 96e psalm. Een oud-testamentische psalm uiteraard. Nu moet uw tong de heidenen noden. Meld al de volken zijn geboden. Dus vanuit het Oude Testament kon het natuurlijk elke Jood al duidelijk zijn dat de bedoeling des Heren was dat al de volkeren dat heil zouden horen. Bovendien, voordat de Heer Jezus wegging van deze aarde, toen hij afscheid nam van zijn discipelen, heeft hij hen ook dat zendingsbevel gegeven. Gaat dan heen in de gehele wereld. Predikt het evangelie aan alle creatuur. Nou, dat woord dat laat ook geen tweeërlei uitleg toe. Alle creatuur, dat is alle creatuur. En de gehele wereld, dat is de gehele wereld. En dat is niet beperkt tot dat volk dat binnen de grenzen van Israël woont en dat misschien dan nog voor een deel in de verstrooiing woont in de wereld, de Joden, maar dat is een woord dat betrekking heeft op de hele wereld. Dus of ze het hadden kunnen weten, ja, of ze het hadden behoren te weten, ja. En toch namen ze het Petrus kwalijk en toch wilden ze het niet van hem aannemen, zo zonder meer niet dat dit moest gebeuren. Waarom niet? Ik denk dat daar ook een geschiedenis achter die houding zit. Een geschiedenis die je bij het Joodse volk in het Oude Testament ook al terugvindt. En het voorbeeld van zo'n geest in het Oude Testament is natuurlijk de profeet Jona. Die van de Heere opdracht kreeg om toen al naar een heidense stad te gaan en daar het woord te verkondigen. Predik tot Nineveh, tegen Nineveh, de boodschap die ik u gebieden zal. Maar Jona wilde dat niet, want Jona had de gedachte, God zou zich eens ontfermen. Ik wist wel dat gij, zegt hij later, barmhartig zijt. En hij gunde het die heidenen niet. Die geest van wat je dan wel met een vreemd woord noemt, particularisme. Dat je het heil voor jezelf wilt houden. Die heeft ook deze toch bekeerde mensen te pakken gehad. En vanuit die verkeerde instelling, vanuit die egoïstische instelling, gunden ze het de heidenen ook niet. Dan moesten ze metterdaad van bekeerd worden van deze geest. En we zien het bij Petrus zelf in een zekere zin dat hij er ook grote moeite mee had, want de Heere heeft hem niet voor niets dat visioen tot 3 maal toe moeten laten zien. En het is dat Petrus weerstand gebroken is en dat de Heere hem overtuigd heeft en dat de Heere hem gewillig gemaakt heeft om te gaan. Maar hij verwachtte toen eigenlijk al zijn volksgenoten kennende en die geest wetende dat er verzet zou komen en daarom heeft hij die wijze maatregel genomen en die getuigen met zich meegenomen. En eerst naar Caesarea en toen hij naar Jeruzalem ging nam hij ze weer mee. Want hij wist wel hoe daarover gedacht werd. En we zien dat eigenlijk de eerste jaren van de christelijke kerk, zoals de boekhandelingen ons die beschrijft, steeds weer terugkeren. Eerst is het die geest van de heidenen moeten het niet horen. En dan, ach, dan kan men niet anders dan zich daarbij neerleggen, want de getuigenissen zijn te overduidelijk. En de Heere heeft zelf kennelijk aan het woord van zijn genade kracht bewezen, zodat die heidenen tot bekering komen. En toen heeft deze geest zich geopenbaard in die andere, langs die andere weg, namelijk dat zij die heidenen nou wilden gaan verplichten om dan eigenlijk ook Joden te worden. Ze zaten toch nog vast aan die gedachte, het heil is voor de Joden. Nou, als het dan toch moet dat de heidenen er ook bij zijn, dan moeten die heidenen eigenlijk Joden worden. En dan konden ze het ermee eens zijn. Dan moeten die heidenen toch net worden zoals wij. En dat moest ook doorbroken worden en daar heeft de apostel Paulus dan met name zijn werk weer aan gehad. En in zijn prediking, maar ook in de brieven die hij moest schrijven en in de persoonlijke strijd die hij daarover te voeren had. En de apostel Paulus heeft daar persoonlijk ook een stuk lijdensweg van ontvangen. Petrus hier ook al is dat vrij kort, want het valt natuurlijk niet mee, laten we dat zeggen. Petrus heeft als apostel met verzet en met vijandschap te maken gehad in de wereld van het ongeloof. Dat is Petrus ook nog wel te weten gekomen. Als het waar is wat de overlevering ons vertelt, dan is Petrus ook nog de marteldood gestorven en nog een keer ondersteboven gekruisigd ook. Toen heeft hij dus als dienstknecht van Christus te maken gekregen met de vijandschap van de wereld. Maar pijnlijker, denk ik, is het als broeders, geestverwanten, die van hetzelfde huis zijn en die hetzelfde geloof deelachtig zijn en die in dezelfde zaligheid hebben leren geloven als broeders met hem twisten en hem verdenken, want dat is het, en hem bekritiseren en hem, het hem kwalijk nemen dat hij dit gedaan heeft. Nu, ik geloof dat het een groot stuk genade in het leven van Petrus is dat hij erop geantwoord heeft zoals hij deed. Ik vind dat zeker voor een man als Petrus een wonder dat de Heere hem ook in deze zaak bewaard heeft voor zichzelf en bewaard heeft voor vleeselijke reacties. Dat zou je je heel anders hebben kunnen voorstellen. Paulus en Barnabas hebben ook wel eens een keer twist gehad en toen ging het niet van één kant, toen ging het van 2 kanten. Toen zaten ze allebei natuurlijk verkeerd. Maar afgedacht nog van wat Petrus hier meemaakt, aan dat verzet, aan die verdachtmaking, dat heeft Paulus ook meegemaakt. En Paulus heeft eronder geleden dat zijn werk op die manier afgebroken werd en dat die gemeenten van jonge christenen uit de heidenen in verwarring gebracht werden. En hij kon er niet altijd direct bij zijn en toen heeft hij vanaf een afstand moeten schrijven en soms was hij zijn vrijheid kwijt en kon hij helemaal er niet naartoe. En moest hij het dan maar in de gevangenis aanhoren hoe ze daar in verwarring gebracht werden door die verkeerde lering, dat ze geboden opgelegd kregen die ze ook niet konden dragen en die ze niet hoefden te dragen en die bovendien nog aan de genoegzaamheid van Christus tekort deden. Daar heeft Paulus persoonlijk onder geleden, want zijn prediking werd ook onder verdenking gesteld. Nou, dat is een van de erge dingen die in het kerkelijk leven, in het koninkrijk Gods voorkomen, dat er van de wereld verdrukking te verwachten is. Dat wisten we al lang, dat heeft de Heere Jezus gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben, kan ook niet anders. Want die leeft uit een boos en verdorven beginsel. En daar vraagt het evangelie eigenlijk ook om vervolging en om verdrukking van de kant van de wereld. Maar dat daar dan bij komt en dat Satan daar ook nog zo'n succes in heeft, dat is dat die, dat degene die van hetzelfde huis zijn en degene die dezelfde genade geloven te mogen kennen, elkaar ook nog verdenken en elkaar ook nog verdacht maken. En dat er deze dingen gebeuren, dat is een pijnlijke zaak. Maar ja, aan de andere kant, ik zei je zo pas, dat is natuurlijk werk van de duivel geweest. Ja, je laat je er dan voor gebruiken, ook nog door de duivel. Het is ook een stuk duisternis. Duisternis in hun geest, in hun gedachten geweest. Ja, ze hadden in dit opzicht ook geen licht. En het tragische is dat als ze dat nou maar hadden willen erkennen dat ze er geen licht in hadden, dan hadden ze op een andere manier naar Petrus gestapt. Maar ze hadden geen licht en ze deden net alsof ze wel het licht hadden. En dat is vaak de oorzaak van een boel verwarring en verbittering en verwijdering in de kerk. Dat we gaan praten zonder dat we licht hebben. Met de gedachte dat we alle licht hebben en dat we het beter weten dan een ander. Maar dat dan even als aanvulling. Ik hoop dat het antwoord duidelijk is op uw vraag. Dit waren mensen die het hadden beter hadden kunnen weten en moeten weten, maar het toch niet beter wisten. Goed, de volgende vraag. Ja, Van der Laan.
Die zending is al vroeg begonnen.
Die?
Die zending.
Zending, ja. Zending is vroeg begonnen. Zijn er nu nog veel plaatsen in de wereld waar het evangelie onbekend is en waar het evangelie waar de naam van de Heer Jezus Christus nog nooit verkondigd is? Ja, de zending is vroeg begonnen, dat is waar. Dat is die vrij snel na de uitstorting van de Heilige Geest al gebeurd. Eerst natuurlijk rondom Jeruzalem en toen verderop in die wereld van die tijd. We moeten natuurlijk niet vergeten dat het niet in dat tempo doorgegaan is. Of niet denken dat het in dat tempo doorgegaan is. Er is ook een hele tijd in de geschiedenis van de kerk geweest dat, als ik het zo mag zeggen, het zendingswerk gestagneerd heeft. En dat komt voor een deel omdat de kerk doods geworden is, diep ingezonken. Toen, in die tijd, leefde de kerk, bloeide het geestelijk leven, was er die drang ook. Was er de bewogenheid met zielen en daar leefden ze uit, die apostelen en die evangelisten. En daarom ging men, wat het ook kostte en wat voor opofferingen ze zich ook moesten getroosten. Maar er is ook een tijd geweest waarin de kerk het zendingsbevel helemaal verwaarloosd en vergeten heeft. En men had genoeg aan zichzelf en men dacht niet aan die wereld buiten de kerk. En men liet de heidenen zonder enige zorg, zonder enige bewogenheid verloren gaan. Totdat er weer andere tijden komen waarin Gods geest weer krachtig werkzaam wordt en waarin hij dat zendingsbevel weer voor de aandacht plaatst en waarin hij ook weer mensen vervult met liefde tot medemensen en met liefde tot de zielen van verloren medemensen. En zodoende is het juist de laatste eeuwen, denk ik dat ik zeggen mag, wel weer wat anders geworden in de kerk. Er is meer zendingswerk gedaan in de laatste eeuwen dan in de eerste 15 eeuwen van de geschiedenis, afgedacht nog van de tijd van de apostelen. En gelukkig heeft de Heere dat werk willen zegenen en gelukkig is daardoor het evangelie in vele landen gebracht. Dan kun je nog van mening verschillen over de kwaliteit van de prediking en over de kwaliteit van het kerkelijke leven in verschillende landen. Dat laat dan nogal wat te wensen over. Het is niet altijd en overal in de geest van de reformatie. Er zijn nogal wat afwijkingen enzovoort. In de leer en in het leven en in de kerkregering en zo. Maar het evangelie is gebracht en het evangelie wordt gebracht. Sommigen doen het uit haat en nijd, zegt Paulus al. Sommigen doen het onder een bedekking, maar het wordt gebracht. En nou is uw vraag, zijn er nou veel plaatsen in de wereld waar het nog niet geweest is? Ik denk dat het aantal plaatsen waar het nog niet geweest is wel kleiner aan het worden is. Aan de andere kant zou ik, denk ik, er ook bij moeten zeggen dat er al intussen ook weer heel wat landen zijn waar het geweest is en waar het nagenoeg verdwenen is. en dat gebieden die vroeger een bloeiend kerkelijk leven hebben gekend, nu ondertussen weer zendingsterrein geworden zijn. Je hoeft nog niet direct te zeggen dat Nederland zendingsterrein geworden is, hoewel sommige delen van Nederland eigenlijk wel voor die term in aanmerking komen. Maar neem nou België. Dat is eigenlijk zendingsterrein geworden. Want daar is dan nog een Roomse kerk natuurlijk en een Roomse godsdienst, maar dat stelt nou niet zoveel voor. Ook werkelijk wat de geestelijke kracht betreft niet. Maar dat is toch een land waar in de tijd van de reformatie en daarna een bloeiend geestelijk leven en kerkelijk leven geweest is. Daar komt, om nou maar een voorbeeld te noemen, ook onze Nederlandse geloofsbelijdenis vandaan. Uit Vlaanderen. En kijk dan maar in andere landen in Europa. U hebt gezien, dat stond kort geleden in de krant. Nu zal er dan straks toch weer een bisschop komen in Genève. Nou, die zal... Dat is er nooit geweest sinds Calvijn daar het evangelie verkondigde. Maar ja, 51% van de bevolking van de stad van de hervorming is weer Rooms. Ja, dat weet ik niet hoe erg Rooms ze zijn en hoe trouw en hoe fijn. Maar zo staan ze geregistreerd. En zo zie je dat het heidendom of het bijgeloof toch weer steeds weer opnieuw veld wint. En dat, ja... Dat de wereld eigenlijk altijd zendingsterrein blijft. Maar of er nou echt nog veel heidense landen en stammen zijn, die zullen er nog wel zijn, want sommige wonen zo ver weg en zijn zo onbereikbaar en zijn zo afgesloten van alles enzovoort, dat het ook nog niet zo eenvoudig is om het evangelie daar te brengen. Daar komt trouwens nog heel wat bij kijken, ook niet waar om dat woord daar te brengen. Goed, nog meer vragen?
Dominee, aansluiting op deze vraag.
Ja.
Ja, dan zijn natuurlijk streken waar nooit het woord gebracht wordt.
Ja.
En waar ze dus ook van geen God weten.
Ja.
En daar staat ook in de Bijbel dat God wil dat niemand verloren gaat, maar dat ze alles tot bekering komen. En voor dat staat de eisten niet, bekeert u. Maar die mensen, die hebben dus nooit geen Bijbel gehad en die weten van geen God af. Hey, hoe zou dat nu met zulke mensen gaan? Ik bedoel, ja, dat kan ik niet begrijpen.
Ja. Dat is een vraag die we nogal eens horen, die eigenlijk ook een beetje voor de hand ligt, omdat het ons altijd een beetje, moet ik zeggen, bezig kan houden, vooral omdat het een zaak betreft die ons ook niet volop geopenbaard is. Hè? God heeft natuurlijk over een hele hoop dingen in zijn woord een sluier gelegd en daar heeft hij geen uitspraken over gedaan, althans geen definitieve uitspraken. Behalve dan dit, nou ja, dat is ons uitgangspunt denk ik. Er is één naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, door welke wij moeten zalig worden. Er is geen andere naam. En alleen in die naam is de zaligheid. Dat is een uitspraak die ook niet voor meer dan één uitleg vatbaar is. Dus zal een mens zalig worden, dan zal hij zalig worden door en in de naam van de Heer Jezus Christus. Maar, zo zegt u dan, daar zijn er een hoop die naam nooit gehoord hebben. Wat met hen? En waarom zal het dan zo gaan met hen? Nou, daar geeft de Bijbel dan wel wat antwoord op, bijvoorbeeld in die geest, dat al weten ze dit dan niet, en al hebben ze die naam nooit gehoord, dan hebben ze toch uit de schepping Gods zijn eeuwige kracht en goddelijkheid wel kunnen aflezen, want die worden daarin geopenbaard, Romeinen 1. En al hebben ze dan de wet van God ook nooit zo in de vorm van de 10 geboden gehoord, dan hebben ze toch de wet geschreven gehad in hun harten, in hun gewetens. En dan hebben hun gewetens hen ook nog wel verontschuldigd of beschuldigd, al naar gelang zij het verkeerde of het goede of het verkeerde deden. Romeinen 2. Nou, naar die kennis die ze hebben van God, zullen ze geoordeeld worden. En die norm hanteert de rechtvaardige schepper, die ook de rechtvaardige rechter is voor al zijn schepselen. Hij zal dus een onkundige, een heiden, een volslagen blinde op het gebied van het evangelie niet beoordelen naar de vraag wat hij met de Heer Jezus gedaan heeft, van wie hij nooit gehoord heeft. Maar hij zal hem wel beoordelen aan de hand van de vraag wat hij met de godsopenbaring, zoals die in de natuur en in het geweten tot hem gekomen is, gedaan heeft. En Paulus zegt dan ook dat als zij de wet niet kennende toch de wet doen, of weten in hun geweten dat ze de wet breken, dat hun geweten dat zegt, dan zijn ze niet te verontschuldigen. God beneemt dus elk mens in feite de onschuld. En er zal er geen één beoordeeld worden op onrechtvaardige gronden. De normen die God hanteert zijn verschillend, want hij houdt rekening met hoeveel kennis hebben we, hij houdt rekening met hoeveel konden we weten, maar hij beoordeelt, al neemt hij verschillende maatstaven, iedereen naar het strikte recht van zijn koninkrijk. En daar zullen we het bij moeten laten. En dan zullen we moeten zeggen, hij is rechter. Hij beslist. Ja, die vraag kun je stellen ten aanzien van heideren, die vraag kun je stellen ten aanzien van kinderen, die vraag kun je stellen ten aanzien van, ik weet niet wat voor dingen. Soms heeft men die vraag wel gesteld, maar dan vind ik het absurd worden. Als er nou op andere planeten is mensen leven, waar zullen die daarna beoordeeld worden? Nou, laat dat maar buiten beschouwing. Maar die vraag naar heidenen, die vraag naar kinderen, die is reëel. Maar dan zeg ik alleen, ja, zoveel vertrouwen hebben we op God, zoveel vertrouwen boezemt de Heere ons in zijn woord in voor zichzelf, dat wij weten dat de Allerhoogste geen onrecht doet. En daar laten we het bij die twee dingen. Dat eerste wat ik zei, er is maar één naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En als we zalig worden, is het door hem en door het geloof in hem. En dat andere, hoe beoordeelt God die mensen dan en wat doet hij met hen? Hij doet geen onrecht. Ja. Aan de hand van dit gedeelte, ja, meer zeggen nog over het indachtig wakende werk van de Heilige Geest. Waar inderdaad over gesproken wordt in dit gedeelte, en ik haal dan uit het leven van Petrus een ander voorbeeld aan. En dat is naar het woord dat de Heer Jezus zelf gesproken heeft. Een van de werkzaamheden van de Heilige Geest is, ik lees het dan nog maar even, uit Johannes 14 vers 26, die zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Wat is dan dat werk van de Heilige Geest? Nou, ik laat het dan maar even bij die voorbeelden die we uit het leven van Petrus hebben. Er zouden andere voorbeelden ook te noemen zijn. Maar deze geven ons in ieder geval duidelijk aan wat de Heilige Geest dan doet. Soms, zoals daar met die kraai en de haan, zijn er omstandigheden bij die in het op het terrein van de voorzienigheid liggen. Dat kan de Heere daarbij gebruiken, dat er een gebeurtenis is. Dan heeft de Heere geen indrukwekkende gebeurtenissen nodig, maar dan kan zelfs het kraaien van een haan een middel in zijn hand zijn. Om een mens tot bezinning te brengen. Maar dan is het niet die haan, maar dan is het de Heere door zijn geest die iets terug laat komen van het woord dat je al eens gehoord hebt, dat je al eens gelezen hebt, maar waar je toen niet aan dacht, of waar je toen niet bij stilstond, of waar je toen wel bij stilstond, maar dat weer weggezakt is, en als het ware ook weer vergeten is geworden. Maar dat haalt de Heilige Geest dan weer terug. Je zou kunnen zeggen, dat is nu het krijgen van waarheden. Op een schriftuurlijke manier. Want dat verband moeten we er goed zien, hè, dat de Heere daar zelf gelegd heeft. Hij zal u indachtig maken wat dingen die Christus, dingen die God gezegd heeft. De Heilige Geest bedient zich dus, als hij indachtig makend werkzaam is, hij bedient zich van wat er is. Hij geeft geen nieuwe dingen, Hij bedenkt geen nieuwe boodschappen, maar hij brengt in de geest, of van mijn part in het hart, dingen die er zijn, die God al gesproken heeft. En die op hun plaats zijn. Dat vooral ook. Ik denk even aan die tweede gebeurtenis in het leven van Petrus. Waarom brengt de Heilige Geest hem dat woord in gedachtenis? Omdat dat het woord is waarmee Petrus overtuigd wordt. Omdat dat het woord is dat Petrus daar bedenken moest, dat hij daar zich herinneren moest, om alle weerstanden die er ook in zijn Joodse hart aanwezig waren te overwinnen, zodat hij later tegen die mensen in Judea kan zeggen, wie was ik? En dat eerste voorbeeld uit het leven van Petrus, dat woord dat van Christus terugkwam over die verloochening waar hij geen aandacht aan wilde besteden. Ja, kijk, dat was heel uitdrukkelijk het woord dat toen terug moest komen. Toen zou Petrus op dat ogenblik niks gehad hebben aan een ander woord van de Heer Jezus. Toen had hij niets aan een woord als bijvoorbeeld wat de Heer Jezus ook gesproken had. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Dat was niet op zijn plaats. Als de Heilige Geest een woord indachtig maakt, dan doet hij dat op zo'n manier dat het doel treft. Dat er ook geen vragen overblijven over de bedoeling ervan of over de betekenis ervan. Maar dat is als een antwoord uit de hemel, als een richtingwijzer uit de hemel. Die op dat moment nodig en duidelijk is. En als we het zo zien mogen, ik denk dat dat inderdaad de schriftuurlijke verklaring of de schriftuurlijke betekenis is van het krijgen van waarheden, dan hebben we tegelijk vanuit de schrift ook veilig gesteld tegen allerlei verbeelding die op dit terrein een rol kan spelen. Want we moeten natuurlijk heel erg oppassen met allerlei dingen die ons voor kunnen komen. En die ons misschien wel goed van pas komen ook. Ik hoef daar geen voorbeelden van te noemen, maar er zijn voorbeelden van te noemen waar je, al wil je daar niet hardop over lachen, maar waar je op zijn minst toch wel eens een glimlach van op je lippen krijgt. Voorbeelden van mensen die waarheid hadden en die waarheid en nog eens een waarheid en zo, het gaat allemaal maar achter elkaar door. De Bijbel die spreekt natuurlijk over allerlei dingen en allerlei dingen kun je natuurlijk zo wenden en keren dat het precies past enzovoort. Zou de Heilige Geest zo met zijn woord omgaan? Moet niet vergeten, er zit natuurlijk een andere kant aan. Als de Heilige Geest indachtig maakt, dan is dat in sommige gevallen omdat het woord dat gesproken is in ongeloof verworpen is. En nu moet het toch doel treffen. Dat was Petrus' eerste geval. Het woord was er, Petrus geloofde het niet. Petrus vond dat dat helemaal misplaatst was wat de Heere zei. Dat zou nooit kunnen, hij de Heere verloochenen. Nou, omdat hij het in ongeloof verworpen heeft, heeft de Heilige Geest die pijnlijke waarheid krachtig, zo overtuigend hem indachtig moeten maken dat er voor Petrus geen andere weg was dan naar buiten gaan en bitter wenen. Want dat indachtig makende werk, dat zie je daar, dat kan pijnlijk zijn ook. Waarom? Omdat het ontdekt aan ongeloof. En dat was eigenlijk het ergste. Het ergste was niet zijn verloochening. Het was het gevolg van iets anders. Het ergste was zijn ongeloof. De Heere had het gezegd en hij zei, de Heere, dat bestaat niet. En nou voelt hij, nou weet hij, nou ondervindt hij dat het waar is. Maar dan is dat indachtig makende werk, dan is het krijgen van een waarheid een pijnlijke zaak. Maar omdat het gevolg is van het feit dat het ongeloof aan het woord geweest is en gecorrigeerd moet worden. Dat is in het tweede geval bij Petrus niet. Dan heeft dat indachtig makende werk van de Heilige Geest ten doel om Petrus dieper te doen verstaan wat de Heere al eerder geopenbaard had. Hij was op de weg Hij had al door het onderwijs van de Heilige Geest bepaalde stappen genomen. Hij was al in het huis van Cornelius gekomen. Maar nu moet Petrus door diezelfde geest geleid tot een dieper inzicht, tot een rijper verstaan komen van een bepaald aspect van de waarheid. Dat gaat dan lieflijk. Daar heeft Petrus geen tranen bij moeten plengen. Want hier lag geen ongeloof aan ten grondslag. Hier lag onkunde aan ten grondslag. En die onkunde wil de Heere stap voor stap wegnemen. En zo leidt hij door zijn geest dieper in, hè, zoals de Heere Jezus dat ook zegt. Hij zal u in al de waarheid leiden. Niet in al de waarheid in één keer, maar dan is dit stukje, dan is dat stukje, dan is dat aspect, dan is dat aspect. Nou, en wat is het nou in het leven van Gods kinderen? Liggen die dingen vaak door elkaar heen. Want veel onkunde is gevolg van ongeloof. Veel duisternis is gevolg van ongeloof. En in het ongeloof handhaven we onszelf. En in het ongeloof leggen we hele stukken van Gods woord naast ons neer. En dan moet de Heilige Geest soms met het mes der ontdekking er dieper door en nog dieper door voordat we pijn voelen. En dan komen we erachter dat de Heilige Geest niks anders doet dan dingen zeggen die de Heere ons al in zijn woord gezegd heeft. En dan, ja, maar dan met de pijnlijke ervaring dat ongeloof in ons hart zit. Maar de andere kant is, en gelukkig doet de Heere dat, doet de Geest dat ook. Als de Geest van de onderwijzing, hij leidt in al de waarheid in. En dan behaagt het de Heere soms met het lezen van zijn woord, soms met het mediteren over zijn woord, soms met het, ja, het luisteren naar de prediking, soms met het lezen van een scheurkalenderblaadje, soms met een opmerking die je van een buurvrouw hoort, als het over het woord gaat, in één keer een bepaald woord uit de schrift of een bepaalde waarheid uit de schrift, als het ware in een nieuw licht voor je te stellen. Je hebt het al lang geweten, je hebt het woord al lang gehoord, je hebt het misschien al vaak geciteerd ook, maar het heeft nooit die klank, het heeft nooit die glans, het heeft nooit die weerschijn gehad die het dan in één keer voor je krijgt. En hoe komt dat dan? Omdat de Geest dat woord neemt, het je indachtig maakt, maar het dan zo in het hart indraagt en zo in de gedachten een plaats geeft, dat het dan voor het eerst wat gaat doen. En zo onthult de Heere, is steeds maar bezig, de Heilige Geest, zo onthult hij bepaalde dingen van de waarheid Gods. Nou, dat doet de Heer, ik zei dat zo pas al, daar begon ik eigenlijk mee, altijd met het woord. Het zij dat hij ontdekt om ons af te breken, het zij dat hij onthult om meer van die rijkdom van de godsopenbaring te laten zien. Hij doet het met het woord, hij zal u indachtig maken wat ik u gezegd heb. En ik denk dat we daar opmerkzaam op moeten zijn. Soms doet de Heere dat op een hele opvallende manier. Op een hele opvallende manier. Dat gebeurt niet zo vaak. Dat we zo in één keer, als u dat nou zo wil noemen, zo'n waarheid krijgen, dan zijn de omstandigheden er ook wel naar. Meestal is het een wat rustige, wat gelijkmatige, wat minder schokkende leiding die de Heere gaat met zijn geest. Maar soms zijn er van die omstandigheden dat het heel radicaal, heel dringend, heel alarmerend, heel schokkend kan wezen. Is dat genoeg? Let erop, want dat kan gebeuren op een onverwacht moment. En omdat de schrift, omdat dat zo is, daarom bidt de dichter ook, maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan mag keren. En omdat dat de weg is, het werk is van de Heilige Geest, daarom lees je van Maria ook dat ze al deze dingen bewaarde in haar hart. Op die manier, nou zeg ik het menselijk, op die manier is de kans het grootst.
dat de Heilige Geest ons dingen indachtig maakt. En op die manier is het gevaar het kleinst, dat de Heilige Geest ons dingen indachtig moet maken op de manier waarop hij bij Petrus deed de eerste keer. Als we het woord bewaren, ik heb in uw hart, mijn hart uw reden weggelegd. En als we zo bij dat woord zoeken te leven, met de bede dat in dat woord onze gang en treden vastgemaakt mogen worden, dan zijn we het dichtste bij dat werkterrein van de Heilige Geest. En dan kan de Heilige Geest als het ware zonder grote overgangen en zonder allerlei schokkende gebeurtenissen ons die dingen indachtig maken die daarin staan. Maar dwalen we af en steunen we op onszelf of hebben we weer, zoals Petrus bijvoorbeeld. Ja, dan doet de Heilige Geest dat nog wel, maar dan zul je dat ondervinden dat dat soms ook met veel pijn en verdriet moest gebeuren. Ja, dat is dan een voorbeeld waarin dat werk van de Heilige Geest, al wordt het in de gelijkenis niet met name erbij genoemd, maar we weten vanuit de rest van de schrift dat als je dat beeld volledig maakt en je ziet dat als het voorbeeld of de gelijkenis waarin het over de bekering gaat, dat daar het werk van de Heilige Geest ook in begrepen is. Als daar staat bij de verloren zoon dat hij tot zichzelf kwam, ja, dan denk ik dat de Heilige Geest hem twee dingen liet zien. Twee dingen die hij wist of kon weten. Het eerste, dat is wie zijn vader was. Hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Dat heeft hij geweten. Dat heeft die vader hem bewezen. Zo ben ik. En daardoor wist hij het ook wel, maar hij dacht er nooit aan. Maar de Geest maakt het hem indachtig. Dat kan wezen in de bekering, nietwaar, dat de mens er werkzaam mee gemaakt wordt met de goedheid Gods die hij veracht en versmaad heeft. En gaat zien dat hij gezondigd heeft tegen een God die hem een leven lang nagewandeld heeft met goede tierenheid. Die hem gespaard heeft, die hem ook op de weg van de zonde nog steeds gedragen heeft. Enzovoort. Dat kan wezen dat daardoor het hart verbroken wordt en dat dat zo'n besef van verdorvenheid en ellendigheid geeft en de begeerte om terug te gaan en schuld te beleiden. Het tweede wat die jongen daar heeft ontdekt, en dat zegt hij zo op dat moment niet, maar dat blijkt uit wat hij zich voorneemt te gaan zeggen: Vader, ik heb gezondigd. De Geest maakt hem ook indachtig wat hij ook geweten heeft, want dat was door zijn opvoeding ook. Uiteindelijk, hij wist wat Gods wet zei, hij wist ook wat goed en wat kwaad was in het licht van Gods wet, en dat heeft hij ook nooit willen weten. Nou, wat gebeurt er? Dat woord, die norm, die wet van God komt in zijn leven aan de orde. De Geest gaat hem indachtig maken wat de God van Sinaï gezegd heeft. En nou klopt het niet in zijn leven met die wet, en nou is hij een overtreder, en niet alleen tegen zijn vader. Want hij gaat zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel, dat is tegen God en voor u. En dat heeft de Geest hem ook indachtig gemaakt. Nou ja, zo kun je het uitbreiden. Wat voor inzichten er ook komen in het geestelijke leven, is het de kennis van onszelf, de kennis van de verlossing of de kennis van de dankbaarheid, we kunnen ervan overtuigd zijn, dat wordt door de Heilige Geest gewerkt met en door en via het woord. Ja?
Ik heb een vraag over vers 14.
Ja?
Over Petrus, die woorden tot Cornelius zal spreken, tot welke hij zal zalig worden. Cornelius, die had dus eigenlijk, die wist dat hij door de prediking van Petrus zalig zou worden. Dat was een belofte.
Ja.
Mag ik deze tekst nu ook als persoonlijke belofte zien op de kerkvaart?
Ja, mag je vers 14, die door de Heere via die engel tot Cornelius gesproken is, die woorden, als een persoonlijke belofte, mag je die nu ook voor jezelf toepassen bij het naar de kerk gaan? En mag elke kerkganger die belofte zomaar overnemen en op zichzelf toepassen? Ik denk dat dat te ver gaat. Ik geloof niet dat je mag zeggen, dat voor ons nu ook in precies dezelfde zin geldt wat de Heere tot Cornelius uitdrukkelijk gesproken heeft. Ik geloof niet dat je zeggen mag als kerkganger nu, daar worden woorden gesproken der zaligheid en door die woorden weet ik nu al zeker dat ik zalig zal worden. Nee, dit is te persoonlijk tot Cornelius gesproken dan dat we dat persoonlijke element eruit zouden mogen halen en het op onszelf toepassen. Maar wel mag je deze toepassing maken. Wat voor Cornelius heel persoonlijk geldt, dat heeft de Heere toch ook in het algemeen beloofd. Dat de kerkgang, laat ik het dan maar zo zeggen, en vooral als het dan een biddend opgaan mag zijn en een verwachtend opgaan mag zijn, niet te vergeefs is. Want daar heeft de Heere zijn zegen aan willen verbinden en daar wil hij zijn zegen aan verbinden. En vandaar dat je kunt niet zeggen, Heere, u hebt het mij beloofd dat ik zalig zal worden bij het gaan naar de kerk. Maar je kunt wel zeggen, Heere, u hebt het Cornelius beloofd en u bent nog dezelfde, zo doe gij ook aan mij. Zo mag je het wel lezen en zo mag je het ook wel gebruiken en zo mag er verwachting zijn bij het opgaan onder Gods woord, omdat het het woord van de Heere is, waarvan de Heere gezegd heeft dat het niet ledig tot hem wederkeren zal. Hè? Nu, dan zijn we door de geschiedenis van Cornelius en het werk Gods in zijn leven, zo moet ik het eigenlijk zeggen, heen. We hebben vorige keer al afgesproken aan de hand van het laatste deel van hoofdstuk 10, dat we ook nog een keer afzonderlijk zouden spreken over de doop. Daar gaat het natuurlijk in het laatste stuk van hoofdstuk 10 over. We hebben daar eigenlijk nauwelijks aandacht aan geschonken in de bijeenkomst van 2 weken geleden. Ik wil dat afzonderlijk aan de orde stellen een volgende keer. Ik denk dat ik dat dan doen zal aan de hand van de catechismus. En ik weet ook niet of dat in één keer kan, want de catechismus spreekt er in 2 zondagen over. En je hebt behalve de uiteenzetting van de doop natuurlijk ook nog een afzonderlijke vraag over de kinderdoop. En als je helemaal over de doop bezig bent, dan zal het wel blijken, dan komt ook het doopsformulier aan de orde. En dat roept zo hier en daar in het midden van de gemeente wellicht ook nog wel eens een vraag op. Dankgebed na het doopsformulier en andere dingen ook. En is dat nou echt waar? Is de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen? En al die vragen. Dus we zullen wel zien hoe ver we komen. Maar dat ligt dan in de bedoeling om dat een volgende keer te beginnen. Alleen ik moet u zeggen dat ik op dit moment nog niet helemaal zeker ben wanneer dat zal zijn. Maart heeft 5 dinsdagen. Sommige maanden in een jaar hebben dat. We hebben 2 keer de Bijbellezing of de Bijbelkring, de 2e en de 4e. Maar in verband met toch nog een beetje werk voor de synode. Ik heb u gezegd, de drukproeven die zijn straks klaar. En dat wordt voor mij toch ook niet zo'n leuk werk. Maar het moet gebeuren, 400 pagina's nakijken op drukfouten en zo. Dus moet ik een klein beetje wat armslag hebben. Ik zal u de 22e... van deze maand, zondag de 22e, belevende welzijn zeggen of het op de 24e of op de 31e wordt de Bijbelkring. Maar we slaan nou 2 weken of 3 weken over, maar er gaat geen Bijbelkring verloren. Laat het zo maar zeggen. We zullen samen nog zingen uit Psalm 84... Vers 6, laatste vers van Psalm 84. En dan wil broeder Valerius wel met ons danken.
zullen we dan nu samen eindigen. Heren des hemels en der aarde, aan het einde van dit om samen zijn, rondom uw woord en rondom uw getuigenis, dan mogen we uw naam dankende erkennen, Heer, voor al het goede en voor al het trouw, waarmee u ons tot op deze ogenblikken toe hebt willen omringen. Want we mochten opnieuw onderwijs ontvangen vanuit uw woord. Maar nu mogen we ook naderen, Heren, naast de dankerkentenis. We mogen ook naderen in de weg des gebeds. Om van u af te smeken, uw zegen over al hetgeen, wat dat we nu deze afgelopen weken met elkander hebben mogen vernemen. En nu als sluitstuk van dit onderwijs, waar we bepaald werden bij de werkingen van de geest. Heer, we hebben allen tezamen diezelfde werkingen nodig. De indachtig makende werking. Het brengen tot de kennis van de Heer Jezus Christus tot zaligheid. Heren, mocht nu dit onderwijs mededienen als het akkerwerk des Heren. Opdat door de geest wij allen tezamen mochten worden wat dat we reeds zijn. En we zijn allen tezamen een verloren zondaar voor u. Heren, wil u dan dat akkerwerk des Heren zegenen door de dauw des hemels. Wil u het zegenen door de regen des geestes. Opdat het zaad mocht vallen in de akker des harten. En daar vruchten mocht voortbrengen, u den Heere verheerlijkend. Maar dat ook zielen zaligend. Heere, wil daartoe mede uw dienaar gedenken. Wil dat hij mede mocht zijn, een medearbeider Gods. Om die garven te mogen brengen in de hemelse schuren. Want dat volk wat daar in de triomferende kerk mag binnengaan. Dat zal u den Heere mogen verheerlijken. Dat zal u den Heere mogen danken en aanbidden. Heere, zoals ook het huisgezin van Cornelius de bekering ten leven geschonken werd door die gezegende geest. Dat wij allen tezamen als huisgenoten Gods, als het huisgezin des hemels, dit onderwijs ter harte mochten nemen. Door de werkingen van die gezegende geest. Omdat we de Christus des Heren mochten kennen tot zaligheid. Wil u ons dan leiden, Heren, in die heilgeheimen. En dat alles tot de eer van uw grote naam. Wil u dan komen met uw inkomsten. In genade, in barmhartigheid en in vrede. En dat alles u den Heren verheerlijkend en zielenzaligend. Wil verzoening doen, Heren, over al datgene wat niet was na de reinheid van uw heiligdom. En als we nu deze plaats verlaten, wil u ons daar brengen waar we weer verwacht worden, maar ook ter bestemde tijd ons hier weer bijeenbrengen. Wil daartoe ook uw dienaar met de zijnen gedenken, wil hun wonen en hun arbeiden te midden van ons volk nog tot een rijke zegen stellen. Wil u ons zo nog horen en verhoren, wil u ons dan een God zijn, van nabij en niet van verre, alleen om Christus willen. Amen.